Gemeente, je kunt zo in het leven wel eens geraakt worden door het een of ander. Hebt u dat ook wel eens? Misschien een van de jongens of meisjes hier in ons midden deze achterliggende week gebeld. Jammer joh, het is niet gelukt. Je bent niet geslaagd. Dat raakt je. Begrijpelijk. Er zijn natuurlijk wel dingen die je nog dieper raken. Sterfgeval. Bijvoorbeeld, dat raakt een mens. Ja. Of dingen bijvoorbeeld waar je aan jezelf schuldig bent. Waar je schuld naar je toe krijgt. Ik heb zo eens iemand gesproken, een chauffeur, die had een mens aangereden. En dat had ook wel ernstige gevolgen gehad. Dat raakt je natuurlijk heel diep. Ik heb zo eigenlijk wat gezocht naar een voorbeeld. Want zo staat het eigenlijk hier in Handelingen 2 vers 37. Als zij dit hoorden, werden zij geraakt in het hart. Maar zo'n voorbeeld heb ik eigenlijk niet goed kunnen vinden van wat hier gebeurt. Wat hier staat in het Grieks, ik heb het eigenlijk al wat in mijn gebed verwoord. Dat is dat deze mensen werden doorpriemd, doorstoken in het hart. Dat heeft hen zo diep geraakt, die woorden van Petrus. Dat raakt hen tot in de bodem van hun bestaan. En ik wil eigenlijk al meteen eens aan u vragen, aan jou. Ben je wel eens zo geraakt door het woord van God? En ik weet wel dat de Heer op hele verschillende wijzen kan werken. En dat het niet altijd zo gaat als in Handelingen 2. Of zoals bij de bekering van Paulus. Maar ik vraag toch, heeft dat woord van God, het woord van Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren, je wel eens diep geraakt in je hart? Want wat gebeurt daar eigenlijk in Handelingen 2? Ja, dat was ook de vraag van die mensen die daar stonden. Wat gebeurt hier? Waar gaat dit over? Wat is hier aan de hand? Er staat die mensenmenigte. En daar staat Petrus. Petrus staat. Petrus, jongens en meisjes. Kennen jullie Petrus? Ja toch? Dat is die Petrus. Ik zal één geschiedenis noemen van Petrus. Dat is die Petrus die in de nacht dat Heer Jezus Christus werd verraden. Er stond in die zaal, toen stond Jezus in die kring van beschuldigers. Toen werden de handen van Jezus gebonden. Diezelfde handen die Petrus hadden gegrepen toen hij zonk in de golven. Die handen werden gebonden. Daar stond Petrus. En toen was er een meisje. Dat Petrus zo eens aankeek en zei, hoor jij niet bij die Jezus? Ik herken jou. Jij bent een van hem. Nee, zei Petrus, hoe kom je daarbij? Hoe kun je dat denken? Ik heb niets met hem te maken. Dezezelfde Petrus preekt op de Pinksterdag, openlijk, onvervaard, met vrijmoedigheid. Dat is dezelfde Petrus. En dan moet je ook nog even goed bedenken wie er daar voor Petrus stonden. Ik noemde net al die mensen die daar stonden, duizenden hebben daar gestaan. En die zijn getrokken door die tekenen. Geprikkeld, ook al eigenlijk in zekere zin geraakt, zo gaat het toch, hè? Ook vandaag nog, dat je toch ergens wordt geraakt door dat woord van God. En er staan deze mensen, er staan erbij die zeggen, ach, ze hebben gedronken, ze hebben hem goed om. Dat kun je wel horen, dat kun je wel merken. En anderen blijven nog wat nieuwsgierig staan, wat is hier toch gaande? En dat zijn mensen voor wie het nog maar kort geleden is, dat ze hebben geroepen. Wat hebben ze geroepen, jongens en meisjes? Kruisigt hem. Geef ons Barabbas. Laat Barabbas los. Een moordenaar. We willen Jezus niet. Kruisigt hem. En deze mensen staan daar. Vijandige mensen. Vijanden van Jezus Christus. Openlijke vijanden. Dat is hier niet zo. Ik sta hier niet voor vijanden van Jezus Christus, toch? U bent hier gekomen, ook geraakt door het woord van God. En God weet hoe diep. En u bent geprikkeld om hier in het huis van God te komen. Jij ook. Toch. Om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Toch met enige belangstelling. En misschien wel met heel veel belangstelling en begeerte. En dat hoop ik van harte. En jullie. Ja, daar hoop ik toch op. Jullie willen zalig worden. Behouden worden. Jullie verlangen ernaar. Om van die ene naam weer te horen, toch? Ga ik maar vanuit. Maar geen vijandige mensen. Maar als er hier iemand toch is die zegt, ja, dat zegt u nu wel zo. Maar ik ben eigenlijk wel heel vijandig. Ik moet er eigenlijk niks van hebben. Dan spreekt Jezus vanmiddag nog van vrede. Luister maar goed. Want dat vraagt Petrus ook in Handelingen 2. Zo begint Petrus. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want er staan die duizenden mensen. Er is dat geroezemoes. Misschien eigenlijk wel een beetje een volksoproer. Er is daar wat onrust. Petrus moet het even stil hebben. En dat is vandaag ook zo. Het moet eerst even stil worden. Jullie zijn gelukkig heel stil. Maar het moet ook stil worden in je hart. Ik vraag ook aandacht. Even niet met andere dingen bezig zijn. Laat mijn woorden tot je oren ingaan. Luister is goed. Daar begint de bekering van een mens. Wist je dat? Johannes Calvijn heeft gezegd, op het veld van de belangstelling. Die belangstelling naar het woord van God. Aandacht getrokken. En nu de aandacht gevangen houden. Die dingen zoeken die boven zijn. Je gedachten kunnen zo gemakkelijk afdwalen. Het is warm. Ja, oh ja, we hebben allemaal reden om onze gedachten te laten afdwalen. Preek is saai. Is moeilijk. Begrijp het niet allemaal. Ik kan het niet altijd volgen. Laat mijn woorden tot je oren ingaan. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En dan gebeurt dit op de Pinksterdag. Zij worden verslagen in het hart. Dat zijn die woorden van Petrus. Die preek van Petrus. Als u die preek zo doorgaat, dan zal het u opvallen. Ik zal dat nu vanmiddag niet nagaan. U moet het maar eens voor uzelf zo nog eens nagaan. Dan lees je eigenlijk de 12 artikelen van het christelijk geloof. Die hoofdsom, die samenvatting. Jezus Christus. De gegevenen van de Vader. Jezus Christus die geleden heeft, die gestorven is, die tot in de hel is neergedaald, welke God opgewekt heeft uit de doden. Jezus Christus die zit aan de rechterhand van God. Dat is de preek van Petrus. Niets anders dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Die ene naam die onder de hemel, onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Hoor je dat goed? Ik zeg het nog eens een keer. Laat mijn woorden tot je oren ingaan. Door deze naam van Jezus moet je zalig worden, jij en jij en u. Moet zalig worden door deze ene naam. En die naam die wordt verkondigd. Die wordt als het ware uitgegoten over de gemeente. We spreken met Pinkster over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar hier wordt die naam van Jezus uitgegoten over de gemeente. Uw naam, zegt Salomo, is een uitgestorte olie. Het is die naam van Jezus die klinkt tot in alle hoeken en gaten van de kerk. Die naam van Jezus die je niet kunt ontgaan, die je niet kunt missen. Tenzij je je oren toestopt, zoals we later in Handelingen zien gebeuren. Je oren toestopt, de naam van Jezus. En eigenlijk is de preek van Petrus maar een hele eenvoudige preek. Want je kunt die preek lezen en wij hebben hem eigenlijk ook samen gelezen. En u hebt hem ook in de achterliggende weken gelezen, ook aan tafel en misschien zo voor uzelf. En dan vraag ik me toch af, gemeente, het zijn diezelfde woorden als die toen geklonken hebben. Althans, een samenvatting, dat lezen we aan het einde, dat Petrus met veel meer andere woorden hem betuigt en vermaant. Dus Petrus heeft nog meer gezegd. Maar hier vindt u toch de kern van de boodschap van Petrus. Dat heeft toen geklonken. En dat hebt u nu ook gehoord. En dan vraag ik nog een keer, heeft het u geraakt? Heeft het mij doorstoken? Heeft het mijn hart doorpriemd in de achterliggende weken dat we Pinksteren hebben gevierd? Of is het aan mij voorbij gegaan? Daar is dan toch iets bijzonders gebeurt. En dan komen we, gemeente, bij dat werk van de Heilige Geest van God. Kunnen we daar iets over zeggen, over dat werk van de Heilige Geest? Kunnen we daar iets over te weten komen? Eén ding heb ik al genoemd. Dat begint op het veld van de belangstelling. Dat trekt de aandacht. Dat vraagt stilte. Dat vraagt dat wij onze harten opwaarts heffen tot God die in de hemel woont. Dat is één. Ik wil er nog iets over zeggen. Petrus, en daar moet u even niet van schrikken. Petrus richt zich op het verstand van deze mensen. En dat is vandaag nog zo. Hij spreekt ons aan in onze redelijkheid. Dat hoort u Petrus zeggen. Deze Jezus heeft wonderen en tekenen onder u gedaan, gelijk gij ook weet, dat weet u toch, daar bent u getuige van. Bent u bij geweest, dat hebt u gezien. Petrus raakt hen in hun denken. Daar hebt u al het woord, het Bijbelse woord voor bekering, metanoia, nieuw denken. Hij raakt hen in hun denken. En nou gemeente, daarom zei ik net dat u niet moest schrikken, dan moet u niet denken dat het hier gaat om een groot verstand. En ik hoop niet dat u afhaakt en zegt, oh, dan is het evangelie voor intelligente mensen, die wel bestudeerd zijn, die gemakkelijk een boek tot zich nemen, en die misschien ook wel de Bijbel begrijpen in zijn volheid. Nee, nee, nee. En dat wil ik wel graag heel duidelijk maken, als u een eenvoudig gemoed hebt. En als u zegt, nou, een boek lezen, dat doe ik niet zo graag hoor. Ik vind de preek vaak moeilijk. En er komen dingen voorbij die ik helemaal niet begrijp. En ik lees thuis wel eens in mijn Bijbeltje. En dan denk ik, wat betekent dat nou toch? Wat staat hier nou toch? En er zijn ook wel Bijbelboeken die ontwijk ik een beetje. Die doe ik niet zo graag open. Maar zo'n psalm, ja, dat lees ik nou graag. dan zeg ik vanmiddag tegen u en tegen jou: je hoeft niet intelligent te zijn om het evangelie te begrijpen. Laat ik het eens heel eenvoudig maken. Nee, ik hoef het niet eenvoudig te maken. Dat is onzin. Het is eenvoudig. Bekeert u. We gaan straks nog over die woorden nadenken, maar dat zegt Petrus. Jongens en meisjes, wat zegt Jezus, de goede herder? Weten jullie het wat Jezus zegt? Volg mij. Moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Kunnen jullie begrijpen? Allemaal. Ik weet zeker dat je het allemaal kunt begrijpen. Volg mij. Nog een woord van Jezus. Kom tot mij. Die mij zoekt, zal mij vinden. Nog een woord van Jezus. Bid. En je zal gegeven worden. Je zult ontvangen. Straks die gave van de Heilige Geest. Kom ik ook nog op terug. Niet moeilijk. En als je dat naar je toe krijgt, dan vraag ik je, dan wil ik bij je aandringen, overleg dat bij jezelf. Laat die woorden eens tot je binnendringen. Het werk van de Heilige Geest begint bij belangstelling. Het richt zich eerst tot ons redelijke verstand. Kan ik er nog iets over zeggen? Want hoe is dat gegaan dat die mannen geraakt worden in hun hart? 3000 mannen en vrouwen moet ik zeggen. Ik zei mannen. Dat is een onterechte beperking. Mannen en vrouwen en jongeren en kinderen. Wat is er gebeurd? En dan moet ik het eigenlijk toch laten afweten. Dat weet ik niet. Daar naderen we eigenlijk een verborgenheid. Ik weet het niet. Wat doet de Heilige Geest van God hier in de werkplaats van de Heilige Geest? Ik weet het niet. De Dordtse leerregels noemen het een zeer zoete en verborgen werking. Daar is een verborgenheid in dat werk van de Heilige Geest. Daar naderen we, gemeente, heilige grond. Het werk van de Heilige Geest van God. Die harten van jongens en meisjes, van kinderen, van ouderen, bearbeid. Die daar zijn ongekende gang gaat. Die daar zijn ongeweten weggaat. Diezelfde geest die ooit eens broedde op de wateren. Wie zal gemeente kunnen verklaren, wie zal kunnen beschrijven wat die Heilige Geest van God doet? Die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest die zich openbaart als een noordenwind, als een zuidenwind. Maar een verborgenheid. Een verborgenheid. Een verborgen werking, zeggen de Dordtse leerlingen. En een zeer zoete werking. Wat is dat mooi gezegd. Want dat is een aangename werking. Daar breekt die Heilige Geest niet met geweld een hart open. Nee, de Heilige Geest opent wat gesloten is. Daar komt die Heilige Geest niet door kracht en door geweld. Maar als het ware in het zuizen van een zachte stilte in de liefelijkheid van zijn woord. In de vriendelijkheid van die trekkende kracht. En nu zegt u misschien, hé, dit klopt niet. Want u bent eigenlijk begonnen met te zeggen dat die geest die harten doorpriemt en doorsteekt. Klinkt nou niet zo vriendelijk. Dat klinkt ook niet zo liefelijk. En toch, gemeente, wil ik dat bij de staande houden. Want daar hebt u eigenlijk precies die verborgenheid. daar hebt u nou precies die verborgenheid. Dat is die Heilige Geest. Die zo krachtig werkt dat hij een hart van een mens doorsteekt en doorpriemt. En dat een mens op een slag gaat roepen om God, de levende God, en zegt: ik sla het oog op u en ik wacht tot u mij genadig bent. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat noemt Johannes Calvijn die levendmakende doodsteek. Maar verstaat u, gemeente, dat er vriendelijkheid en liefelijkheid in die levendmakende doodsteek ligt. Ik denk aan het werk van een chirurg. Die snijdt tot behoud. Ik zeg het misschien wat cru. En ik bedoel het respectvol, gemeente. Maar die chirurg die kerft niet in een patiënt. Maar hij snijdt met een scherp mes tot behoud. Dat doet de Heilige Geest. In die zoete en verborgen werking. Kent u dat werk van de Heilige Geest? Ken jij dat werk van de Heilige Geest van God? Dan ken je ook die vraag die die mannenbroeders stellen: wat zullen wij doen? Deze mensen maken weer dezelfde fout, dat viel u al op natuurlijk. Deze mensen vragen: mannenbroeders, wat zullen wij doen? Wat zullen wij doen? Ze worden actief. Ze kunnen niet meer achterover leunen. Ze kunnen niet de armen over elkaar doen. Ze geven geen beschouwing en bespiegeling van wat ze nu zien en horen. Ze gaan niet onder elkaar discussiëren over wat hier nu gaande is. En over welke opvatting het eigenlijk gaat. En of ze het eens zijn of niet eens zijn over hun gevoel dat ze erbij hebben. U leest dat ze die mannenbroeders aanspreken. Maar eigenlijk toch, gemeente, gaat die vraag dieper nog en verder nog dan die mannenbroeders. Het is toch eigenlijk een roep om die God van de hemel. Wat zullen wij doen? Wat zullen wij doen? Wat worden deze mensen heilig actief gemaakt? Wat worden die mensen opgeschrikt uit hun passiviteit, uit hun verlamming waar wij zo vaak in verkeren, u en ik? Lees je eigenlijk in die vraag: één ding is nodig. Eén ding zoek ik. Daar grijp ik naar en jaag ik naar. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij schept. Hij wederbaart. Hij vernieuwt. En hij maakt dat wij in arbeid komen. En Petrus sluit daarop aan: bekeert u. Bekeert u. Maakt Petrus het helder, bekeert u. Van uw boze weg. Welke weg dan wel? Van uw zonden, welke zonden? U hebt de vorst des levens gedood. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Weet u wat dat betekent? Dat is die Jezus die u uitgestoten hebt. Die u verworpen hebt. Die u niet begeerde. Bekeert u. En dat betekent: wend je toe tot die God. Als u denkt, het klinkt wel streng, die bekering, bekeert u. Dan hebt u de liefde nog niet gehoord in deze woorden: bekeert u. Er gaat een mens zijn gang, haar gang. En er heeft een mens zijn gedachten, haar gedachten. En er heeft een mens zijn plan en haar ideeën en haar opvattingen. Mijn weg, de manier waarop ik het doe. En nu zegt Petrus: bekeert u. Totale vernieuwing, bekeert u. En in die woorden bekeert u, daar ligt Weer die zoete en verborgen werking van de Heilige Geest. Wend u tot mij. Keer je om. Metanoia. Nieuw denken. Ga eens nadenken over wie God is. Ontdek eens wat er in het hart van God leeft. Ontdek eens wie God is, bekeert u. Dat is algemeen gezegd tot die duizenden mensen. En ik zeg het vanmiddag ook tot u allemaal. Ik mag geen enkel onderscheid maken. Ik mag niemand uitsluiten. Ik mag niemand voorbij gaan. En ik zeg het maar luid en duidelijk. En ik zeg nog een keer, laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Bekeert u. Bekeert u. En dat is een algemene roep van het evangelie. Het zijn de eerste woorden die Jezus ooit in een preek heeft uitgesproken. Tijdens zijn omwandeling op aarde. Bekeert u. Bekeert u. En zo algemeen als het is. Zo persoonlijk is het ook. Bekeert u. Daar moet je eigenlijk je eigen naam nu invullen. Bekeert u. Bekeer je. Tot mij. Hoor je hoe persoonlijk dat is? En een ieder van u, zonder uitzondering, een ieder van u, worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Daar wordt het evangelie van de zaligheid in de Heer Jezus Christus ten volle ontsloten. Gedoopt in de naam van de zaligmaker van zondaren. Daar wordt een mens gedoopt. Ondergaan in de dood van Jezus. Ondergaan in het leven van Jezus. Ondergaan met Christus baptizo. Al het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden in Jezus. Een nieuwe gedaante. En dat betekent hier een nieuw wezen. Een nieuwe kern. Gedoopt in de naam van Jezus Christus. Zo ondergegaan in Jezus. Ik hoop dat ik het duidelijk kan maken. Zo ondergegaan in Jezus. Dat als God mij ziet. Dan ziet hij Jezus. Dat is de rechtvaardiging door het geloof. Tot de vergeving der zonden. Gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is de inhoud van deze doop. Tot vergeving van deze zonden. Ja, daar worden zonden vergeven, gemeente. Alle zonden. Zelfs die zonde dat ik de Zoon van God heb verworpen. Zelfs die zonde dat ik een moordenaar heb gekozen voor de vorst des levens. Zelfs die zonde dat ik de Vader, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, in het gezicht heb geslagen. En dat doet u, gemeente, met elke keer dat u hem laat staan. Uw zonden worden vergeven. En ik word begraven met Jezus Christus. Door de doop in zijn dood. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. Die voor mij u hebt gegeven. Weet u wat dat ook nog betekent, die doop? Als een mens zo zich laat dopen in de naam van de Zoon van God. In de naam van Jezus Christus. Dan zegt de mens, Heere, ik behoor u toe. Ik ben van u. Dat verzegelt die onberouwelijke bekering. Daar zul je nooit spijt van krijgen. Die zich zo hebben bekeerd tot God in Jezus Christus. die hem zo hebben omhelst, die hem zo hebben liefgekregen, die hem zo zijn gaan volgen, die leggen zich vast op dat leven met God. En die zeggen: Heer, ik zal nooit meer van u loskomen. Dat er daarna zoveel tussen kan komen, dat laat ik nu staan. Maar ik ga naar een tweede. Weet u wat het ook betekent? Die doop dat God ook nooit spijt krijgt. Als God zo een mens uit de duisternis getrokken heeft tot zijn wonderbaar licht. Als God zo een mens geraakt heeft in zijn hart en zo heeft getrokken tot zichzelf. Dan zal God nooit laten varen de werken van zijn handen. En als u zegt: ach, ik ben jaren geleden getrokken, maar er is zoveel tussen gekomen. En inderdaad, het is wel, al is het warm in de kerk, het is koud van binnen. Koud van binnen. Dan verzeker ik u dat u van doen hebt met die God die de werken van zijn handen niet laat varen. En die verzekert en verzegelt: u bent van mij en ik ben van u. Dat is het leven met de Heer Jezus Christus. En dan zegt Petrus: u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. U begrijpt wel, gemeente, dat er verschillende lezingen zijn. En u begrijpt ook wel dat er de nodige discussie is. En dat uitstapje wil ik toch even maken. Die gave van de Heilige Geest. Je kunt natuurlijk de tekst zo lezen dat je zegt: ach, dat is niet chronologisch, er is geen tijdsvolgorde. Wat bedoel ik? Wel dit, dat die bekering en die doop in de Heer Jezus Christus, dat eigendom worden van hem, die vergeving der zonde, dat is de gave van de Heilige Geest. En in die weg van de bekering ontvangt een mens de Heilige Geest. En als de Heilige Geest komt, dan zal een mens zich bekeren. Onwederstandelijk, onweerstaanbaar, dat kan niet anders. Dat is waar. Zo mag u die tekst lezen als een eenheid in die bekering tot God. In die vernieuwing van het leven werkt de Heilige Geest. Maar een tweede lezing kan ook. Daar wil ik even bij stilstaan. Dat die gave van de Heilige Geest toch, ja, laat ik maar heel eenvoudig zeggen, een extra is. Ik zou bijna vragen: wat vindt u daarvan? Want daar kun je heel veel avonden over discussiëren, die gave van de Heilige Geest. Er zijn ook dikke boeken over geschreven. Maar die gave van de Heilige Geest, in de boek Handelingen, gaven van genezing, gaven van profetie, gaven van andere talen, hier in Handelingen 2, toch? Kan dat nu nog in de gemeente? Nou, zegt iemand voorzichtig, misschien op het zendingsveld waar dominee van der Vlies komt, zou kunnen. En iemand anders zegt: ja, maar daar moet je naar verlangen, daar moet je om vragen, om die gaven van de Heilige Geest. En ik voel zelf ook wel, gemeente, dat ik me eigenlijk met die vraag op glad ijs begeef. Maar dat mag toch niet zo zijn eigenlijk? Daar hoeven we toch niet zo onrustig van te worden. Weet u wat de apostel zegt? Van de geestelijke gaven, broeders, daar wil ik dat u daar over debatteert in uw gemeente. Nee, dat zegt de apostel niet. Van de geestelijke gaven wil ik niet dat gij onwetend zijt. Dan doen we de Heilige Geest tekort. Wat betekent dat, die gave van de Heilige Geest? Kan dat nu? Gemeente, ik zou het nooit willen inperken. Ik zou het nooit willen begrenzen. Wie zou ik zijn om dat te doen? En als we in de kerkgeschiedenis kijken, dan zien we dat de Heer zijn Heilige Geest op heel onderscheiden wijze heeft gegeven die gaven van de Heilige Geest heeft gegeven, zijn kerk ermee versiert. Maar altijd heeft hij daarmee de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, verheerlijkt. En in luister en heerlijkheid en majesteit gezet. Nooit ging het louter om die gaven van de Heilige Geest. Nee, want de Heilige Geest wil van zichzelf niet spreken. Maar, zegt Jezus, die neemt het uit het mijne en zal het u verkondigen. De Heilige Geest verheerlijkt Jezus Christus. En dan kan de Heilige Geest van God op een bijzondere wijze werken, op een ongekende wijze, een wijze waarover wij ons verbazen zullen. Van de geestelijke gaven wil ik niet dat gij onwetend zijt. Gaven van de Heilige Geest. Gemeente, voor alle helderheid, ik zal niet zeggen dat ik het ken. Maar ik ken het wel uit de kerkgeschiedenis. En ik weet dat God machtig is. En dat hij zijn Heilige Geest geeft, niet met mate, niet karig. En hij kan het doen tot verheerlijking van zijn gemeente en tot verheerlijking van de naam van Jezus Christus. En als we zo kijken naar die gaven van de Heilige Geest, dan verstommen misschien toch wel discussies. En dan zeggen we misschien, zoals het Oud Testament is door de profeet is gezegd, Ezechiël: Heere, gij weet het. Gij weet het. En dan bidden wij om dat werk van de Heilige Geest, ook in onze dagen. En dan bidden wij om dat werk van de Heilige Geest in onze gemeente en in onze tijd. En dan bidden we om dat werk van de Heilige Geest in onze protestantse kerk. En in alle kerken die de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, belijden en liefhebben en aanroepen. En dan bidden we om dat werk van de Heilige Geest in ons land en in onze wereld. En dan roepen wij hem aan en dan zeggen we: uw koninkrijk komen, kom Scheppergeest. En dan pleit ik op het woord van God, want dat zegt Petrus, want u komt de belofte toe en uw kinderen die daar, en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. En nu mag ik, gemeente, vanmiddag tot u zeggen: u komt de belofte toe. Die belofte van de Heilige Geest. En als u toch wat aarzelt, dan zeg ik: op de ene plaats, in het ene evangelie, zegt onze Heer Jezus Christus: als je nou als vader je kinderen goede gaven geeft, doet u dat? Vaders in ons midden? Het is vandaag Vaderdag. Ja, dan geven we goede gaven aan onze kinderen. En onze kinderen aan ons dan vandaag, ja. Goede gaven. En als dan een van je kinderen thuis komt, het is warm, papa, een glas drinken. Dan geef je hem water, een beker koud water. En dan komt een van je kinderen thuis en zegt: oh, ik heb zo'n honger. En dan zet je een steen op zijn bord. Toch? Of niet? Nou, zegt Jezus, als u dat niet doet, wat denkt u dan van de Hemelse Vader? Wat denkt u dan van de Hemelse Vader? Zal hij dan niet goede gaven geven die hem daarom bidden? Wat denkt u dan van de Hemelse Vader? En er staat in een andere evangelie: zal hij niet, in de paralleltekst, zal hij niet zijn Heilige Geest geven die hem daarom bidden? Want u komt de belofte toe en uw kinderen, allen die daar verder zijn. Daar gaan de armen van God open wereldwijd, tot aan de einden der aarde. In de Maranatenkerk in Rotterdam, in Centraal-Azië. Tot aan de einden der aarde. Misschien is Rotterdam wel het einde der aarde. U komt de belofte toe. U. Jij. En jij. En dan doe ik het nog te kort. En ik zou eigenlijk een namenlijst gevraagd moeten hebben aan de kerkenraad. En zou ik al die namen op kunnen lezen. Zou ik eigenlijk eens moeten doen. En die namen één voor één, al uw namen. En dan komt je naam langs. Maar ik hoef het niet te doen. Dat begrijp je wel. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die daar verder zijn. Zovelen als ze de Heer onze God toeroepen zal. En nu mag je gemeente met dat woord van die belofte, met dit woord van God, naar de troon der genade gaan. En nu mag je dat woord van zijn belofte bij je hart brengen. Je mag je hart bij die belofte brengen. Totdat die Heilige Geest werkt en arbeidt in je leven. Met die zeer zoete en verborgen werking. Totdat die Heilige Geest gaat werken in jouw leven. En weer gaat werken. Want u komt de belofte toe. Ja, leest u misschien, die komt naar mij toe. Nee, dat staat er niet. U komt de belofte toe. Het komt u toe. Eigenlijk staat er in de grondtaal, die belofte is van u. Dan hebt u een recht. Als goed gereformeerd mens schrik je dan een beetje en dan zeg je nou, recht. Wij zijn rechteloze mensen. Dat is waar. Maar hier hebt u een goddelijk recht, een genaderecht van Gods wegen geschonken. Een recht dat heeft Jezus Christus aan u verpand. Want al die beloften Gods zijn in Jezus Christus. Ja en amen. Want die Heilige Geest komt van Jezus Christus. En hij komt tot u. Dan kan God wonderen doen. Dan kan God het Pinksteren maken. Dan kan God vandaag ademen door zijn Heilige Geest. Leven blazen in uw leven. Leven blazen in de gemeente. En al gemeente, dan komen we bij het vervolg. Met veel meer andere woorden betuigde en vermaande en zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Over die tekst hoef ik eigenlijk niets te zeggen. Want er staat eigenlijk heel gewoon dat Petrus met nog veel meer woorden betuigde en vermaande. En zo is het evangelie vandaag nog. Vanmorgen is er gepreekt. Hier in de Maranatenkerk en nu weer. En volgende week als de Heer het geeft weer. En vanavond lees je je Bijbeltje open met veel meer andere woorden. En soms word je er moe van. En dan zeg je altijd weer hetzelfde. Weer diezelfde preek. En dat is waar. Bekeert u. En gelooft het evangelie. En als jij het nu moe wordt, dat hoop ik niet. En als u het een beetje zat wordt. God wordt het niet zat. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande en zeggende, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Want dit geslacht gaat heen. Gemeente, jongens en meisjes, dit geslacht gaat heen naar die grote dag van Jezus Christus. En dan zal de Zoon van God, die uw zaligmaker is, de Zoon van God zal u oordelen. En hij zal al zijn vijanden zetten tot een voetbank van zijn voeten. Huiveringwekkend. Nu wenkt u, nu dringt u als broeder Gods Zoon. En dan komen we gemeente bij de laatste tekst. En dan gaan we eindigen. En uit die laatste tekst zal ik één woord kiezen. En daar wil ik toch wel heel graag nog iets over zeggen. Want het is ook het woordje graag. die dan zijn woord gaarne aannamen. Gaarne. Dat wil ik eens onderstrepen vanavond, gaarne. Want die mensen die daar stonden, mannen en vrouwen, jongens en meisjes en kinderen, die hebben dat woord gaarne aangenomen, van harte. Je kunt wel eens iets aannemen en zeggen, ah, ik neem het aan. En je geeft eigenlijk met tegenzin toe. Maar ze nemen het woord gaarne aan. Ja, want ze ontvluchten het oordeel. Dat oordeel dat rechtvaardig is. Ja, dat is waar. Maar dat is één kant. Er is ook nog een andere kant. En die wil ik graag heel duidelijk maken. Ze nemen dat woord gaarne aan. Vanuit de liefde van hun hart. Omdat het een grote blijdschap geeft. Grote vreugde. En dan kom ik weer terug op die doop van Jezus Christus. Nee, ik zal het niet gaan herhalen. Maar ik wil even nog ergens de vinger bij leggen. Die doop van Jezus Christus. Wie gedoopt wordt in de naam van Jezus Christus. Het eigendom van Jezus Christus. En dan zegt de catechismus. De enige troost in leven en sterven. Dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Met lichaam en ziel. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Met blijdschap. Dat heeft hen een grote, grote vreugde bezorgd. Het Nieuwe Testament, gemeente, noemt dat een onuitsprekelijke vreugde. Bij een volle verstand. Nu met een verstand verlicht door de Heilige Geest van God. Maar in alle nuchterheid, met beide benen op de grond. Maar een intense vreugde. Zo is God in Christus. Zo is de Vader. Zo is de Zoon. Zo is de Heilige Geest. En er werd grote blijdschap in die stad. Dat hoop ik van harte. En zo gaan wij de naam van God aanroepen. Opdat hij doet naar zijn belofte, tot zijn eer en tot onze zaligheid en tot de zaligheid van velen die daar verre zijn. Amen.